Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om samen te kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In de afgelopen afleveringen kregen we de mogelijkheid om het bijzonder lange en interessante interview te beluisteren dat Paus Franciscus heeft gegeven aan COPE Radio. Dat is een radio die eigenlijk in handen is van de Spaanse Bisschoppenconferentie. We hebben in een aantal speciale afleveringen het hele interview integraal voor u willen vertalen, omdat het een recente moment was waar we even konden grasduinen in de gedachten van Paus Franciscus. En die heeft daar toch wel enkele bijzondere dingen gezegd in dat interview en op die manier konden we dat ook met u delen. Betekent dat we tot nog toe niet de gelegenheid kregen om te kijken naar de afgelopen generale audiënties, de momenten waarop Paus Franciscus een catechese geeft. Daar gaan we vandaag ruimte voor maken. In totaal gaat het eigenlijk over 2 generale audiënties die we nog niet konden bespreken. Een eerste, daarin blikt de paus eigenlijk terug op zijn laatste apostolische reis. Zoals u weet, dat was naar Hongarije. Niet officieel, als een officiële apostolische reis, maar wel een bezoek aan Hongarije, meer bepaald Boedapest, waar het Internationaal Eucharistisch Congres plaatsvond en waar de paus de slot-eucharistie heeft gecelebreerd. Daarna is de paus doorgereisd naar Slowakije. En dat was wel een officiële apostolische reis, met officieel bezoek aan de president en de verschillende mensen, groepen en volkeren die de paus daar heeft willen bezoeken. Daar hebben we ook al de mogelijkheid gehad om daar uitgebreid bij stil te staan. Het is echter traditie geworden, onder paus Franciscus, om de generale audiëntie volgend op de apostolische reis even terug te blikken. Wel, dat geeft ons de mogelijkheid om de draad weer helemaal op te pikken en we gaan even kijken naar de wijze waarop paus Franciscus zijn apostolische reis naar Slowakije en Hongarije zelf heeft ervaren en meegemaakt. Bijzondere aandacht daar was trouwens voor de Roma bevolkingsgroep, Roma-Zigeuners worden ze ook genoemd, een groep die ook enorm te lijden heeft onder discriminatie en uitsluiting. Dus op die manier kon paus Franciscus ook aan die groep aandacht schenken. Dat hoorde u in een vorige aflevering. Een tweede generale audiëntie, daar gaat de paus natuurlijk verder met zijn catechese, die hij al een tijdje voert, over de brieven van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. En daar gaan we ook vandaag opnieuw de mogelijkheid hebben om daar naar te luisteren. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we even binnen in het apostolische paleis en kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. We gaan niet heel die periode terugkeren, we gaan kijken naar de meest recente bezoeken die er geweest zijn. En zo kunnen wij samen de draad terug opnemen en gaan we verder in de actualiteit van de Heilige Vader en het Vaticaan. En dan was er op vrijdag 1 oktober, daar gaan we blijven bij stilstaan bij die datum, een bijzonder bezoek. Nu, op zich in de geschiedenis van de kerk niet zo bijzonder, maar wel omwille van het feit dat het door de coronasituatie, die nog steeds zijn gevolgen heeft, lange tijd niet mogelijk was voor de bisschoppen om hun zogezegde ad limina apostolorum bezoeken af te leggen aan het Vaticaan. Dat is meestal om de 5 jaar dat de bisschoppen van een kerkprovincie worden uitgenodigd om letterlijk naar de grens van de graven van de apostelen te komen. Het gaat natuurlijk over Petrus en Paulus die in Rome begraven liggen. Het is een symbolische daad waar de bisschoppen een ontmoeting hebben met de Heilige Vader en waar de Heilige Vader dan op zijn beurt bepaalde richtlijnen en aandachtspunten kan meegeven aan de bisschoppen. Op vrijdag 1 oktober was het de beurt aan de bisschoppen van Frankrijk. Het eerste ad limina apostolorum bezoek sinds het begin van de coronatijd. Het is een hoopvol iets dat het opnieuw kan en we hopen dan ook uiteraard met u allen dat we deze situatie beetje bij beetje achter ons kunnen laten. Zaterdag 2 oktober dan ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Als ook aartsbisschop Fortunatus Novachukwu. Hij is apostolische nuncius in Trinidad en Tobago, Antigua en Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines, de Coöperatieve Republiek van Guyana, St. Lucia, Grenada, de Bahama's, Suriname, Belize en apostolisch afgevaardigde voor de Antillen. Ook ontving de paus Monsieur José Octavio Robis Arenas, secretaris van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. En diezelfde dag nog de leden van de beweging Foi et Lumière Internationale. Op maandag 4 oktober ontving de paus de groot-imam van Al-Azhar, Dr. Ahmed El-Tayeb, en zijn gevolg. Het gaat over dezelfde groot-imam die hij ook ontmoette tijdens zijn apostolische reis naar Abu Dhabi en waar dat belangrijke document over de menselijke broederlijkheid werd ondertekend. Dat herinnert u zich nog. Ook zijn heiligheid Bartholomeus de Eerste, ecumenisch patriarch van Constantinopel, werd ontvangen door de paus. Als ook de heer Anok Sharma, hij is de voorzitter voor de COP26, dat is de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die zal gehouden worden in Glasgow en waar Paus Franciscus ook een toespraak zal geven bij wijze van toch ondersteuning van de klimaatbeweging. Op die manier wil de paus de aandacht daarop vestigen. We kijken alvast uit naar zijn toespraak. Waarom? Ja, Paus Franciscus die volgt natuurlijk geen ideologie, hij volgt Jezus Christus. En we zullen dan ook met aandacht kunnen kijken naar deze toespraak, waar de paus zijn interpretatie zal geven van het belang van het nadenken rond zaken die te maken hebben met het klimaat en de klimaatsverandering. We houden u zeker op de hoogte via Radio Vaticaan. En zo kunnen we dus gaan kijken, luisteren liever, naar de eerste generale audiëntie die we vandaag voor u hebben klaarstaan. En dat is dus die fameuze terugblik die Paus Franciscus maakt op zijn apostolische reis die hij gemaakt heeft naar Hongarije en Slowakije. Wij gaan luisteren naar de Heilige Vader.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag wil ik met u spreken over de apostolische reis die ik naar Boedapest en Slowakije heb gemaakt en die vorige week woensdag is geëindigd. Ik zou het zo willen samenvatten. Het was een pelgrimstocht van gebed, een pelgrimstocht naar de wortels, een pelgrimstocht van hoop. Gebed, wortels en hoop.
La prima tappa
De eerste halte was in Boedapest voor de slot-eucharistie van het internationale eucharistische congres dat precies een jaar was uitgesteld vanwege de pandemie. Er was een grote deelname aan deze viering. Het heilige volk van God, op de dag des Heren, verzameld voor het mysterie van de eucharistie, waardoor het voortdurend wordt opgewekt en vernieuwd. Omarmd door het kruis dat boven het altaar stond en dat dezelfde richting aangaf die de eucharistie aangeeft, namelijk de weg van nederige en onbaatzuchtige liefde, van edelmoedige en respectvolle liefde jegens allen, van de weg van het geloof dat zuivert van wereldsheid en leidt tot wezenlijkheid. Dit geloof zuivert ons altijd, maakt ons los van de wereldsheid die ons allen te gronde richt. Het is een houtworm die ons van binnenuit te gronde richt. En de bedevaart eindigde in Slowakije op het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Ook daar in Šaštín, bij het heiligdom van de Maagd der Zeven Smarten, kwam een groot aantal kinderen voor het feest van de moeder, dat ook het nationale religieuze feest is. Het was dus een bedevaart van gebed in het hart van Europa, dat begon met aanbidding en eindigde met volksvroomheid, volksdevotie, om te bidden. Want daartoe is het volk van God bovenal geroepen, te aanbidden, te bidden, op weg te gaan, rond te gaan, boete te doen en bij dit alles de vrede en vreugde te ervaren die de Heer ons schenkt. Ons leven moet zo zijn. Aanbidden, bidden, wandelen, pelgrimeren, boete doen. En dit is bijzonder belangrijk op het Europese continent, waar de aanwezigheid van God verwaterd is. We zien het elke dag. De aanwezigheid van God wordt gewoon genegeerd door het consumentisme. En de illusie van enkele gedachten, een vreemd iets, maar echt het resultaat van de vermenging van oude en nieuwe ideologieën. En dit verwijdert ons van onze vertrouwdheid met de Heer, van een vertrouwdheid met God. Ook in dit verband komt het genezende antwoord van gebed, van getuigenis en van nederige liefde. Nederige liefde die dient. Laten we dit idee toch opnieuw opnemen. De christen moet dienen. Dit is wat ik zag in mijn ontmoeting met Gods heilige volk. Wat heb ik gezien? Een gelovig volk dat heeft geleden onder atheïstische vervolging. Ik zag het ook in de aangezichten van onze Joodse broeders en zusters, met wie we de Shoah hebben herdacht. Omdat er geen gebed is zonder herinnering. Er is geen gebed zonder herinnering. Wat betekent dit? Dat wij, wanneer we bidden, moeten denken aan ons eigen leven. Aan het leven van ons volk. Aan het leven van zoveel mensen die ons in de stad vergezellen. Indachtig wat hun geschiedenis was. Een van de Slovaakse bisschoppen, reeds een oude man, zei tegen mij toen hij mij begroette: ik was vroeger tramconducteur om mij te verbergen voor de communisten. Een flinke bisschop. In de dictatuur tijdens de vervolging was hij tramconducteur. En daarna deed hij in het geheim zijn werk als bisschop en niemand wist het. Wel, zo is het ook met de vervolging. Er kan geen gebed zijn zonder herinnering. Het gebed, de herinnering aan het eigen leven, het leven van het eigen volk, van de eigen geschiedenis. Herinneren en gedenken. Dit is goed en helpt bij het bidden. Het tweede aspect. Deze reis is een pelgrimstocht naar de wortels geweest. Door mijn bisschopsbroeders te ontmoeten, zowel in Boedapest als in Bratislava, kon ik met mijn eigen handen, de dankbare herinnering aanraken aan deze wortels van geloof en christelijk leven. Levend in het stralende voorbeeld van geloofsgetuigen. Zoals kardinaal Mincenti en kardinaal Korek en de zalige bisschop Pavel Peter Gojdic. Wortels die teruggaan tot de 9e eeuw, tot het evangelisatiewerk van de heilige broeder Cyrillus en Methodius, die deze reis als een voortdurende aanwezigheid hebben begeleid. De kracht van deze wortels heb ik ervaren in de viering van de goddelijke liturgie in de Byzantijnse ritus in Preshov, op het feest van het Heilig Kruis. In de liederen voelde ik het hart van de heilige gelovigen, gesmeed door zoveel lijden voor het geloof. Ik heb er vaak op aangedrongen dat deze wortels altijd levend zijn. Vol van het sap des levens dat de Heilige Geest is en dat zij als zodanig bewaard moeten worden, niet als museumstukken. Niet geïdeologiseerd en uitgebuit omwille van prestige en macht, om een in zichzelf gesloten identiteit te consolideren. Nee, want dit zou betekenen dat ze verraden en gesteriliseerd worden. Voor ons zijn Cyrillus en Methodius geen mensen om te herdenken, maar voorbeelden om na te volgen. Leermeesters, van wie wij altijd de geest en de methode van de evangelisatie kunnen leren. Evenals burgerlijke betrokkenheid. Tijdens deze reis naar het hart van Europa heb ik vaak gedacht aan de vaders van de Europese Unie. Zoals zij die hebben uitgedacht. Niet als een instituut voor de verspreiding van modieuze ideologische kolonisatie, nee. Zoals zij die hebben uitgedacht. Zo begrepen en ervaren zijn wortels een garantie voor de toekomst. Dikke takken van hoop ontspruiten daaraan. Ook wij hebben wortels. Ieder van ons heeft zijn wortels. Kennen we die? Van onze vaders, van onze grootouders. Zijn wij verbonden met de grootouders die een echte schat zijn? Ja, maar ze zijn oud. Nee. Nee. Ze geven jou dat leven. Je moet naar ze toe gaan en meenemen om te groeien en verder te gaan. We zeggen niet, ga en zoek toevlucht in de wortels. Nee. Ga naar de wortels, neem daar sap van en ga verder. Ga naar je plaats. Vergeet dit niet. En ik herhaal u wat ik al zo vaak heb gezegd. Dat prachtige vers. Alles wat de boom heeft dat bloeit, komt tot hem van dat wat hij heeft begraven. Je kunt groeien in de mate waarin je met je wortels verbonden bent. Van daaruit komt de kracht naar je toe. Als je de wortels afsnijdt, alles wat nieuw is, nieuwe ideologieën, dan kom je nergens. Je groeit niet. Je komt gewoon slecht terecht.
Ho visto tanta speranza negli occhi dei giovani.
Het derde aspect van deze reis is een pelgrimstocht van hoop geweest. Gebed, wortels en hoop, die drie eigenschappen. En ik zag zoveel hoop in de ogen van de jongeren. Tijdens de onvergetelijke ontmoeting in het stadion van Košice. Dit gaf mij ook hoop om zoveel, vele jonge koppels, zoveel kinderen te zien. En ik dacht aan de demografische winter die wij doormaken. En die landen die opbloeien met jonge koppels, met kinderen, het is een teken van hoop. Vooral in een tijd van pandemie was dit moment van viering een sterk en bemoedigend teken. Mede dankzij de aanwezigheid van zoveel jonge echtparen en hun kinderen. Even sterk en profetisch is het getuigenis van de zalige Anna Kolesarova, een Slovaaks meisje dat ten koste van haar leven haar waardigheid verdedigde tegen geweld. Een getuigenis dat helaas actueler is dan ooit, want geweld tegen vrouwen is overal een open wonde. Ik heb hoop gezien in zoveel mensen die in stilte zorg en aandacht hebben voor hun naasten. Ik denk aan de missiezusters van Liefde van het Bethlehem Centrum in Bratislava. Goede kleine zusters die de verworpenen van de maatschappij onthalen. Zij bidden en dienen, bidden en helpen. En ze bidden veel en helpen veel, zonder pretentie. Zij zijn de helden van deze samenleving. Ik zou willen, echt willen, dat we moeder Teresa en deze zusters dankbaar zijn. Dat we allen samen een applaus geven voor deze zusters.
Queste suore accogliono le persone senza tetto. Penso alla comunità Rom e a quanti si impegnano con loro.
Deze zusters nemen daklozen op. Ik denk aan de Roma-gemeenschap, aan allen die met hen samenwerken op een weg van broederschap en integratie. Het was echt ontroerend om het feest van de Roma-gemeenschap te delen. Een eenvoudig feest dat helemaal naar het evangelie rook. De Roma zijn onze broeders. We moeten hen verwelkomen. We moeten dicht bij hen staan, zoals de Pater Salesianen daar in Bratislava doen. Heel dicht bij de Roma. Dierbare broeders en zusters, deze hoop van het evangelie die ik op de reis heb kunnen zien, wordt enkel waar en enkel concreet als ze wordt uitgedrukt met een ander woord. Insieme, samen. Hoop stelt nooit teleur. Hoop gaat nooit alleen, maar samen. In Boedapest en Slowakije bevonden we ons samen met de verschillende riten van de katholieke kerk, samen met onze broeders en zusters van andere christelijke denominaties, samen met onze Joodse broeders en zusters, samen met de gelovigen van andere godsdiensten, samen met de zwaksten. En dit is de weg. Want de toekomst zal er een van hoop zijn als het samen is en niet alleen. En dit is belangrijk. En na deze reis is er in mijn hart een groot dankjewel. Dank aan de bisschoppen. Dank aan de burgerlijke autoriteiten. Dank aan de president van Hongarije en de president van Slowakije. Dank aan alle medewerkers, aan de organisatie. Dank aan de vele vrijwilligers. Dank aan iedereen die gebeden heeft. En voeg alstublieft nog een gebed toe, opdat de zaden die tijdens deze reis gezaaid zijn, goede vruchten mogen dragen. Laten we hiervoor bidden. Ja, het is een generale audiëntie die ik niet wou overslaan, ondanks het feit dat we misschien al uitgebreid hebben kunnen stilstaan bij die apostolische reis, vooral omdat ik toch een andere taal ook bijna hoor. Het heeft hem, denk ik, ten diepste geraakt. Wat daar gebeurd is, zowel in Hongarije als in Slowakije. We horen ook een duidelijke boodschap aan Europa. De paus die tijdens deze reis vooral dacht aan de stichters van de Europese Unie. Waarbij hij zegt, niet zoals het vandaag is, met ideologische kolonisatie, maar wel zoals zij het hebben gedacht, zoals zij het hebben gedroomd. En dat is toch voor ons Europeanen een belangrijke boodschap van Paus Franciscus. Deze reis was niet zomaar een reisje naar een of ander Europees land. De paus gebruikt steeds opnieuw de term het hart van Europa. Hoe belangrijk het is dat een relatief klein land het hart van Europa wordt genoemd. Het is zeer interessant hoe Paus Franciscus dit heeft aangepakt en welke rol dat dit inneemt in de manier waarop dat hij zijn pontificaat verder doorloopt. We hoorden ook in het recente interview met de paus, hij zegt daar, kijk, ik heb eigenlijk geen originaliteit in mijn pontificaat. Ik doe gewoon wat de kardinalen van mij hebben gevraagd in het preconclaaf. U herinnert zich, toen paus Benedictus XVI besloot om het Petrusambt neer te leggen, dat er toen vrij uitzonderlijk een periode is geweest waar kardinalen met elkaar hebben kunnen overleggen. Wat verwachten ze nu van een volgende paus? Wel, paus Franciscus die heeft duidelijk gemaakt in dat interview: ik volg enkel op wat men van mij heeft gevraagd. Als we dan deze reis opnieuw ook in dat licht bekijken, ja, dan lijkt het toch echt een bijzonder moment geweest te zijn, ook voor de Heilige Vader. En op deze manier kunnen we daar toch ook een stukje in delen. Een tweede generale audiëntie waar we naar gaan luisteren is dan eerder catechetisch. U weet dat de paus al geruime tijd bezig is met een catechese over een brief die de heilige apostel Paulus heeft geschreven aan de Galaten. En dat is een beetje een complexe brief, vooral omdat de heilige Paulus daar ook toch wel een sterke taal durft te gebruiken, ook wanneer hij spreekt over de wet, de Torah dus. En we hebben ook gemerkt dat bepaalde dingen die paus Franciscus heeft gezegd tijdens die catechesis, dat niet altijd in even goede aarde gevallen is bij de Joodse gemeenschap. Het is niet gemakkelijk om dat evenwicht te bewaren. En daar zijn toch enkele ingrepen geweest, zeg maar, van het entourage van de Heilige Vader om een aantal dingen uit te klaren. Dat zal ondertussen ook gebeurd zijn. Nu, wij gaan verder in die catechese om te begrijpen ook hoe paus Franciscus kijkt naar de wet, waarom deze belangrijk is, maar waarom het ook belangrijk is om, zeg maar, het christendom daaraan niet alleen aan te koppelen, maar ook te zien hoe de wet daarin een plaats kan krijgen. Dat is een beetje hetgene wat paus Franciscus in zijn catecheses momenteel aan het ontwikkelen is en dat we ook verder zullen opvolgen. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met een beetje muziek. Daarna bidden we samen met de paus het Angelus. En dan zullen we nog luisteren naar die ene catechese, dus die generale audiëntie van 29 september. Dat is voor zo dadelijk.
Salve. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus,
Thank you. Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd hebben we nog de generale audiëntie van woensdag 29 september en gaan wij verder in de catechese-reeks van Paus Franciscus. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro percorso.
Op onze reis om de leren van Paulus beter te begrijpen, komen we vandaag een moeilijk maar belangrijk thema tegen, namelijk dat van de rechtvaardiging. Wat is rechtvaardiging? Wij, van zondaars, zijn rechtvaardig geworden. Wie heeft ons rechtvaardig gemaakt? Dit proces van verandering is rechtvaardiging. Wij, voor God, zijn rechtvaardig. Zeker, wij hebben onze persoonlijke zonden, maar in de kern zijn we rechtvaardig. Dat is rechtvaardiging. Er is veel gediscussieerd over dit onderwerp. Om de interpretatie te vinden die het meest in overeenstemming is met de gedachte van de apostel, en zoals vaak gebeurt, heeft dit zelfs tot tegengestelde standpunten geleid. Zowel in de brief aan de Galaten als in de brief aan de Romeinen wijst Paulus met klem op het feit dat de rechtvaardiging voortkomt uit het geloof in Christus. Maar ik ben rechtvaardig omdat ik mij aan alle geboden houd. Ja, maar de rechtvaardiging komt niet vandaar tot u. Zij komt eerst tot u. Iemand heeft u gerechtvaardigd. Iemand heeft u rechtvaardig gemaakt voor God. Ja, maar ik ben een zondaar. Ja, je bent rechtvaardig, maar een zondaar. Maar je bent rechtvaardig om mee te beginnen. En wie heeft jou rechtvaardig gemaakt? Jezus Christus. En dat is de rechtvaardiging. Wat ligt er achter dat woord rechtvaardiging dat zo bepalend is voor het geloof? Het is niet gemakkelijk om tot een sluitende definitie te komen, maar in het denken van Paulus Als geheel kunnen we eenvoudigweg zeggen dat rechtvaardiging het gevolg is van de barmhartigheid van God die vergeving schenkt. Zo zegt de catechismus van de katholieke kerk. Dit is onze God. Zo goed, barmhartig, geduldig, vol van barmhartigheid die voortdurend vergeving schenkt, onophoudelijk. Hij vergeeft en rechtvaardiging is God die vanaf het begin iedereen vergeeft in Christus. Gods barmhartigheid die vergeving schenkt. God heeft namelijk door de dood van Jezus, en dit moeten wij benadrukken, door de dood van Jezus, de zonde vernietigd en ons op definitieve wijze vergeving en verlossing geschonken, aldus gerechtvaardigd, worden zondaars door God verwelkomd en met hem verzoend. Het is als een terugkeer naar de oorspronkelijke relatie tussen de schepper en het schepsel, voordat de ongehoorzaamheid van de zonde tussen beiden kwam. De rechtvaardiging die God bewerkt, stelt ons dus in staat de onschuld terug te krijgen die door de zonde verloren is gegaan. En hoe vindt de rechtvaardiging plaats? Door deze vraag te beantwoorden ontdekt men een andere nieuwigheid in de leer van Paulus. Dat de rechtvaardiging door genade geschiet. Door genade alleen. Wij zijn gerechtvaardigd door pure genade. Maar kan ik niet, zoals sommigen doen, naar de rechter gaan en betalen, zodat hij mij recht doet? Nee. Hierin kun je niet betalen. Eén iemand heeft voor ons allen betaald, Christus. En van Christus, die voor ons gestorven is, komt de genade die de Vader aan iedereen geeft, de rechtvaardiging komt voort uit genade. De apostel denkt steeds aan de ervaring die zijn leven veranderde, de ontmoeting met de verrezen Jezus op de weg naar Damascus. Paulus was een trots, godsdienstig, ijverig man geweest, overtuigd dat rechtvaardigheid bestond in het nauwgezet naleven van de voorschriften. Nu echter was hij door Christus overwonnen en het geloof in hem had hem diepgaand veranderd, waardoor hij een waarheid kon ontdekken die tot dan toe verborgen was gebleven. Niet wij worden rechtvaardig door onze eigen inspanningen. Nee, wij zijn het niet, maar het is Christus, met zijn genade, die ons rechtvaardig maakt. Paulus is dus, om het mysterie van Jezus ten volle te leren kennen, bereid afstand te doen van alles waarin hij vroeger rijk was, omdat hij ontdekt heeft dat alleen Gods genade hem heeft gered. Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn gered door pure genade, niet door onze eigen verdiensten. En dit geeft ons veel vertrouwen. Wij zijn zondaars, ja, maar wij gaan de weg van het leven met deze genade van God, die ons rechtvaardigt, telkens als wij om vergeving vragen. Maar niet op dat moment dat hij rechtvaardigt. We zijn reeds gerechtvaardigd, maar hij komt ons een andere keer vergeven. Voor de apostel heeft het geloof een allesomvattende waarde. Het raakt elk moment en elk aspect van het leven van de gelovigen. Van de doop af tot het vertrek uit deze wereld is alles doordrongen van het geloof in de dood en de verrijzenis van Jezus, die verlossing schenkt. De rechtvaardiging door geloof legt de nadruk op de voorrang van de genade die God zonder onderscheid aanbiedt aan allen die in zijn Zoon geloven. Wij mogen echter niet concluderen dat voor Paulus de Mosaïsche wet geen waarde meer heeft. Integendeel, zij blijft een onherroepelijk geschenk van God. Zij is, zo schrijft de apostel, heilig. Ook voor ons geestelijk leven is het van essentieel belang de geboden te onderhouden. Maar ook daarin kunnen wij niet op eigen kracht vertrouwen. De genade van God, die wij in Christus ontvangen, is van fundamenteel belang. Die genade die ons ten deel valt uit de rechtvaardiging die Christus ons heeft geschonken, die reeds voor ons betaald is. Van hem ontvangen wij die gratuite liefde die ons op onze beurt in staat stelt concreet lief te hebben. In dit verband is het ook goed te herinneren aan de leer van de apostel Jacobus, die zegt: de mens wordt gerechtvaardigd door werken en niet door geloof alleen. Het lijkt het tegendeel, maar het is niet het tegendeel. Want zoals het lichaam dood is zonder de geest, zo is het geloof dood zonder werken. Rechtvaardiging. Als hij niet bloeit met onze werken, zal daar ondergrond zijn alsof ze dood is. Het is er, maar we moeten het in praktijk brengen door onze daden. En zo vullen de woorden van Jacobus de leer van Paulus aan. Voor beiden vereist het antwoord van het geloof dus dat wij actief zijn in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Waarom actief in die liefde? Want die liefde heeft ons allen gered. Zij heeft ons gratis, om niet gerechtvaardigd. De rechtvaardiging maakt deel uit van de lange geschiedenis van de verlossing, die Gods rechtvaardigheid aantoont. Geconfronteerd met onze voortdurende valpartijen en tekortkomingen, berustte hij niet in zichzelf, maar wilde hij ons rechtvaardig maken. En dat deed hij door genade, door het geschenk van Jezus Christus, door zijn dood en verrijzenis. Een paar keer heb ik gezegd hoe God handelt, wat Gods stijl is, en ik heb het in drie woorden gezegd. Gods stijl is nabijheid, mededogen en tederheid. Hij is altijd dicht bij ons, medelevend en teder. En rechtvaardiging is juist Gods grotere nabijheid tot ons, mannen en vrouwen. Gods groter medelijden met ons, mannen en vrouwen. De grotere tederheid van de Vader. Rechtvaardiging is dit geschenk van Christus. Van Christus dood en opstanding, dat ons vrijmaakt. Maar Vader, ik ben een zondaar. Ik heb gestolen. Ja, maar in de kern ben je gewoon. Laat Christus die rechtvaardiging uitvoeren. Wij zijn niet veroordeeld. We zijn rechtvaardig. En sta mij het woord toe, we zijn heilig. Maar dan, door onze daden, worden wij zondaars. Maar eigenlijk zijn we heilig. Laat de genade van Christus naar boven komen. En die gerechtigheid, die rechtvaardiging, geeft ons de kracht om door te gaan. Zo stelt het licht van het geloof ons in staat te erkennen hoe oneindig Gods barmhartigheid is, de genade die werkt voor ons welzijn. Maar datzelfde licht doet ook ons de verantwoordelijkheid zien die ons is toevertrouwd om met God samen te werken in zijn verlossingswerk. De kracht van de genade moet worden gecombineerd met onze werken van barmhartigheid, die wij moeten verrichten om te getuigen hoe groot Gods liefde is. Laten wij voortwaarts gaan met dit vertrouwen. Wij zijn allen gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Wij moeten deze rechtvaardigheid in de praktijk brengen door onze daden.
Quanto è grande l'amore di Dio. Andiamo avanti con questa fiducia, eh? Tutti siamo stati giustificati, siamo giusti in Cristo. Dobbiamo attuare quella giustizia col nostro operato. Grazie.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en een bijzonder fijne dag gewenst.